Goedemorgen gemeente. Het was ongeveer bijna precies een jaar geleden dat wij afscheid hebben genomen. Dus het is een voorrecht om weer hier te mogen staan. Een jaar waarin voor ons een hoop veranderd is. Jullie ook alweer een heel jaar achter jullie hebben met alles wat gebeurd is. Wij kijken echt heel dankbaar terug ook op ons jaar op de Bijbelschool, waarin we met 17 jonge mensen op mochten trekken. En die dan binnenkomen met al hun, met alles wat ze meenemen. En dan als je dan, een paar weken geleden zijn ze er weer vandoor gegaan. Maar dan, wat je ziet, zeg maar, wat er in hun levens gebeurd is. Hoe ze een stuk stabieler in de omgang met God staan. Hoe ze een verlangen hebben om met God te leven en God te dienen in deze wereld. Het is echt een heel voorrecht dat we daarbij betrokken mogen zijn. En ik denk ook allemaal hebben we wel echt een beetje ons plekje gevonden waar we wonen, het functioneren. Soms is het erg intens. We eten 4 avonden per week soms met studenten. Er zijn altijd mensen om je heen in een gebouw. En het is nu voor ons laagseizoen omdat ze nu weg zijn. Dus het is heerlijk om in laagseizoen, dan is het ook wat makkelijker om te preken en om voorbereidingstijd en zulke soort dingen te hebben. En een van de dingen die we verwachten ook nog gezinsuitbreiding. Dus dat was ook wel dat is ook een leuke verrassing voor de mensen om ons heen en misschien ook wel voor ons. Maar daar zijn we ook heel dankbaar voor, dat onze God is een God van het leven. Dus dat ook nog. Maar wij gaan nadenken over Openbaring 4. We gaan eerst Openbaring 4 lezen. Lees goed mee, want ik stel straks een vraag. Ook vooral voor de kinderen. Lees heel goed mee, want anders dan. Openbaring hoofdstuk 4. Daar lezen we Gods woord als volgt. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. De eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kroon op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat, die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover het woord van God. Nu is mijn vraag aan de kinderen. Welk woord hebben jullie nu het vaakst gehoord toen we lazen? Welk woord kwam telkens weer terug? Iemand een idee? Anders moeten we hulp van volwassenen. Lisanne? heilig, 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 hoorden we 3 keer, ja? Nog een ander woord? Troon. Troon. Een troon op de troon rondom de troon, uit de troon, om de troon, in het midden van de troon, op de troon. 12 keer komt het woordje troon terug in dit gedeelte. Johannes die ziet namelijk een troon in een visioen. Weet jullie wat het verschil is tussen een visioen en een droom? Dit was geen hallucinatie, maar inderdaad, bij een droom slaap je en bij een visioen, daar zie je iets terwijl je wakker bent. Ja, en Johannes heeft hier een visioen, in vers 2 zien we dat hij in geestvervoering was en, en hij zag en zo gaat Openbaring door met het visioen van Johannes. En een troon, in onze maatschappij hebben we niet meer zoveel tronen. Zeggen dan wel eens nog de stoel van vader, die als die in een hoek soort van een eigen stoel hebt, dat is een troon, maar dat is niet te vergelijken met de tronen uit de oudheid. Want als je daar op een troon zat, dan had je absoluut gezag. Zoals we in het boek Esther lezen, dat zelfs als Esther de koning nadert waar ze mee getrouwd is, die op zijn troon zit, dan durft ze daar eigenlijk niet zelf naar heen, alleen op uitnodiging. Omdat ja, ze zegt, als hij niet zijn scepter naar mij toewijst, dan kan het zijn dat ik moet sterven. En zo'n absolute macht als een koning op de troon. Kijk, wij leven een beetje in een platte cultuur, waarin, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En je moet niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Een gezag is verdacht. Maar vandaag zien we in Openbaring 4 de hoogste troon. Een troon die onwankelbaar is. Die niet naar beneden te halen is. En die ook volstrekt goed is. Want bij ons, in onze cultuur, is gezag bij uitstek eigenlijk verkeerd. Maar God is volmaakt goed. En deze hoogste troon is volmaakt goed. En ik wil nadenken over 3 zaken. De preek gaat over vers 2 tot en met 11. En uit vers 2 tot en met 4 de vraag stellen wie op de troon zit. Vers 4 tot en met 7, waar hij door omringd wordt. En vers 8 tot 11, waar hij voor geprezen wordt. Dus op die troon, vers 2 en 3, omringd door, vers 4 tot 7, onvolprezen omdat, vers 8 tot 11. Op die troon, omringd door, onvolprezen omdat, op die troon. Ja, zien wie op die troon zit. Dat is wat de gemeenten in Johannes' tijd nodig hadden. En dat is wat wij nog steeds nodig hebben. Zien wie werkelijk op de troon zit. Onze grootste behoefte als gelovigen en als mensen is God werkelijk te kennen. Of we nu lijken op die weifelende christenen in de gemeente van Efeze, Pergamus en Thyatire, die op 2 gedachten hinkte van ja, wat moeten we ons nou aanpassen aan de wereld zodat we geen moeilijkheden krijgen? En moeten we ons geloof wat minder serieus gaan nemen zodat we in de maatschappij mee kunnen? Moet ik nou kiezen in mijn werk of op mijn contactenkring om wat minder over te praten en een beetje mee te gaan zodat ik geen problemen zal krijgen? In die situatie heb je het nodig om te zien wie werkelijk op de troon zit. Of dat we lijken op welvarende christenen, zoals in Sardes en Laodicea. Het gaat wel goed met ons. Geen bedreiging. We hebben een goed leven. We zijn van alle gemakken voorzien. We hebben daarnaast natuurlijk ook Jezus. Maar die mag ook zo zijn plek innemen. Maar dan hebben we het nodig om te zien wie werkelijk op de hoogste troon zit. Of dat we zouden lijken op de wreed behandelde christenen in Smyrna, Philadelphia, al deze gemeenten worden beschreven in hoofdstuk 2 en 3. We worden belasterd of vervolgd. Of een beetje op een subtiele manier buitengesloten. Onder druk gezet. Altijd weer als je zegt dat je gelovig bent, moet je dat verdedigen. Moet je dat uitleggen. Kijken mensen je een beetje meewarig aan. en mijden ze je een beetje, dan heb je het nodig om te zien wie werkelijk op de troon zit. Want dat is wat Johannes hier ziet. Vers 2 zegt, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. Maar hoe kan Johannes nou ooit die iemand gaan beschrijven? Die iemand waar Paulus van zegt, hij is de koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God die eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid toekomt. 1 Timotheus 1 vers 17. Of hoe beschrijf je nou de zalige en alleenmachtige Here? De koning der koningen, de Here der heren, die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem wie geen mens gezien heeft en niemand kan hem ook zien, die eer en eeuwige kracht toekomt. Zoals Paulus omschrijft in 1 Timotheus 5. Op die troon zit iemand. Iemand. Johannes, die om zijn visioen te beschrijven, moet hij allerlei geluid en kleur erbij halen. Om iets over God te kunnen zeggen. Het geluid in vers 5 lezen we over het geluid van bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Waar moeten jullie dan aan terugdenken? Als je teruggaat in de Bijbelse geschiedenis, waar waren ook een donkere wolk, bliksemstralen, donderslagen? Waar zo?
Op de berg.
Op de berg Sinaï. Ja, daar toen het volk bevrijd was uit Egypte. Toen zei God tegen Mozes, je moet een hek om die berg heen zetten. Niemand mag die berg aanraken. Heel het volk moet zich klaarmaken. En toen op een dag kwam God neer op de Sinaï. En lezen we daar in Exodus 19 vers 16 dat het morgen werd. Dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Zeer sterk bazuingeschal. Zodat al het volk dat daar onderaan die berg stond beefde. Zo ontzagwekkend was het. Om God te ontmoeten. En dat is ook, als Johannes een troon ziet, dan hoort hij het geluid van bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Als God verschijnt, is dat ontzagwekkend. Maar ook kleur. Hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Allerlei edelstenen moeten erbij gehaald worden om iets over deze onbeschrijfelijke God te zeggen. De jaspis, waar Openbaring 21 van zegt, dat een kristalheldere jaspis, die iets vertelt over de stralende puurheid van God. De rode sardius, edelsteen, die het beeld oproept van Gods rechtvaardige oordeel. Gods resolute voornemen om het kwaad te straffen, om te ijveren voor de verheerlijking van zijn eigen naam. Maar dan ook die regenboog. Een regenboog om de troon. Als een smaragd. Een groene regenboog. Het symbool van? Ironisch, hè? Dat was Gods reactie toen hij zag dat de gedachten van de mens kwaad waren. Ook na de zondvloed. En dat God zei, en toch zal ik geduldig met ze blijven. En toch zal ik mijn oordeel uitstellen. Elke keer als wij weer een regenboog zien in onze maatschappij, dan moet je je voorstellen dat God dat ziet. En dat hij dezelfde conclusie trekt. En toch dat hij trouw is en dat hij dat oordeel uitstelt. En dat hij nog genadig is. Gods trouw aan een gevallen schepping die zijn eigen kaders wil bepalen. Wat is God geduldig in een wereld vol kwaad? Maar we moeten ons, Gods geduld, daarin moeten we ons niet vergissen in wie er werkelijk op de troon zit. Want God zit op de troon. En hij is degene die uiteindelijk het eindoordeel velt. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je hebt verwonderd over wie God is? Niet over wat je van hem gekregen hebt, dat is heel mooi. Ook niet over wat hij gedaan heeft, Dat is ook heel mooi. Maar gewoon over wie God is. Dat je met je hart gezegd hebt, u bent eindeloos mooi. Dat je onder de indruk was van wie God is. Over zijn grenzeloze pracht. Ik denk soms onbewust stellen wij ons soms God voor als een beetje een drukke vader. Die druk is met al die kinderen die aan het bidden zijn. En om een beetje de eindjes bij elkaar te knopen in een wereld waar het toch wel een beetje uit de hand loopt. Maar dan ziet Johannes in dit visioen, God zit op de troon. En die troon is onwankelbaar. Gods gezag is onbetwistbaar. God is in controle. Als je weifelt, weet dan dat alleen Gods heerschappij stand houdt. Als je gemak in welvaart zoekt, weet dat het drijfzand is. Als je wreed behandeld wordt, weet dat het God niet uit de hand loopt. Laten we nu eens kijken om die troon in vers 4 tot 7. Want hoe hoger je positie is, vaak hoe meer functionarissen je om je heen hebt. Bijvoorbeeld Donald Trump kwam anderhalve week geleden naar Nederland. 24 uur was hij eventjes in Den Haag. En dat bracht een operatie op gang. Eerst kwamen er verkenners en voorhoeders om alles te gaan bekijken, veiligheidstechnisch en alles te gaan regelen en zien. Toen kwamen de grote militaire vliegtuigen met allerlei spullen die blijkbaar nodig waren om die ene mens hier van alles wat nodig is te voorzien. Vervolgens kwamen er in zijn gevolg 1000 Amerikanen mee, 200 journalisten. En kwam die zelf uiteindelijk in zijn vliegende Witte Huis. Zijn vliegtuig ingericht als Witte Huis. Met daarin de leden van de Secret Service, stafleden van het Witte Huis, een dokter, een kok en een officier die altijd een koffertje bij zich hebben waar de codes in zitten voor als ze een nucleaire bom willen afschieten. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Een heel gevolg voor één iemand die eventjes 24 uur komt ontbijten in Nederland en dan een praatje houdt en dan weer weggaat. Maar omringd door functionarissen en dat vertelt iets over iemands gezag. Dit is in de wereld. Hoe meer macht, hoe meer functionarissen je omringen. Maar dan moet je nu eens kijken wat er rondom die troon gebeurt. Wat Johannes ziet, 24 tronen rondom de troon. Rondom de troon stonden 24 tronen en op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. 24 ouderlingen, hoge functionarissen, bekleed met witte kleren, gouden kronen. Wie zijn het? De meningen lopen uiteen. De gemeente na de opname. Het Sanhedrin, is het een hoge orde engelen? Eén ding wat we denk ik redelijk zeker kunnen stellen, is dat het beeld wat hier gebruikt wordt, dat het teruggaat op de tempeldienst. Je ziet dat Hebreeën 8 die zegt dat die hele tabernakel, priester, tempeldienst, dat beelden waren van hoe het in de hemelse werkelijkheid was. Schaduwen en afbeeldingen, zegt Hebreeën 8. En een van die type mensen die er was, dat waren de priesters. 24 priesterorden waren er. En zij hadden in 1 Kronieken 24 en 25 lezen we dat die aangesteld werden, Levitische hoofdzangers, in 24 divisies. En dat hun functie was om namens het volk de aanbidding bij God te brengen. En als we in het boek Openbaring lezen we over die 24 ouderlingen, dan zien we dat dat ook de functie is. Telkens weer zien we dat ze God aanbidden, dat ze de lof aan God brengen, dat ze neervallen voor de troon van God. Net zoals die aanbiddingsleiders als het ware. Dus wie het ook mogen zijn, dit zijn de hemelse aanbiddingsleiders die rondom de troon van God zijn. En voor de troon 7 vurige fakkels. Lezen we in vers 5. 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. En meestal wordt daaraan gedacht dat die gerefereerd wordt aan Jesaja 11, waar gezegd wordt dat de geest van de Heere op de Messias zal rusten. En er wordt dan een zevenvoudige uitspraak gedaan: als de geest van de Heere, de geest van wijsheid, inzicht, de geest van raad, sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren. Dan zitten we op 7. En die staan hier voor de alles doordringende wijsheid van God. De Heilige Geest die de heerlijkheid van God openbaart. Met daar weer voor een glazen zee als kristal. En ik denk dat we daaraan moeten denken dat voordat je die tempel in kon, dan stond daar de gegoten zee. Een enorm bouwwerk waarin als je naar binnen moest als priester, moest je eerst gewassen worden. En je kon alleen schoon gewassen, zeg maar, de woonplek van God ingaan. En zo ook hier hebben we een glazen zee die ons vertelt dat God alleen benaderbaar is door volstrekt pure, reine en schone wezens. En dan in het midden van de troon, lezen we in vers 6. In het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. Dieren die we ook vinden in Ezechiël 1, Jesaja 6. Het zijn zonderloze, majestueuze wezens. Maar zelfs die zonderloze wezens, ik denk als wij zo'n wezen zouden zien, dat we in aanbidding neer zouden vallen of van schrik neer zouden vallen. Maar die wezens, in Jesaja lezen we dat ze met 2 van die vleugels hun ogen bedekken. Omdat zelfs die wezens niet zomaar God kunnen zien, omdat God zo heilig is en zo uniek is, dat zelfs die wezens waar wij van zouden beven, dat die hun ogen bedekken. Om ze niet direct op de heilige God te slaan. En elk dier vertelt iets over Gods regering. De eerste als leeuw. Het zijn ook weer beelden die uit het Oude Testament komen. Daar had je het volk wat opgedeeld was in stammen. En die waren, als ze dan door de woestijn reisden, had elke stam die had een banier met een vlag. En het is waarschijnlijk dat op elk van die vlaggen een van deze dieren stond. En de leeuw, die kennen we wel uit Genesis 49, de leeuw van Juda. Bijvoorbeeld, dat was een van die dieren. Maar die leeuw, die staat hier, die spreekt. Ja, wat is een leeuw? Kinderen, waar moet je weer aan denken bij een leeuw?
Koning.
Een koning. Ja, de koning van de dieren. Ja, een sterke leeuw. Dan, wat hebben we nog meer? Een kalf wordt hier vertaald. Een jonge stier. Dat is denk ik een letterlijkere vertaling. Wat moet je dan denken bij een jonge stier? Ja, een gegoten kalf. Ja, nee, die moeten we niet hebben. Ja. Kracht. Ja, een jonge stier in de kracht van zijn leven. De kracht van Gods regering. En wat hebben we dan nog meer? Het gezicht als van een mens. Het gaat over intelligentie, wijsheid. En dan hebben we nog een arend, een vliegende arend. Die spreekt over Gods medeleven en Gods zorg. En al die dieren die vertellen iets over de manier waarop God regeert. Met koninklijke macht. Met kracht. Met wijsheid en intelligentie. Maar ook met zorg en meeleven. God die zei ook in Exodus 19 dat hij als een arend voor het volk had gezorgd. En hen bij zichzelf gebracht had. In de hemel bestaat er geen twijfel wie het hoogste gezag heeft. Misschien als wij op aarde rondkijken, kun je eraan twijfelen. Maar deze wezens en in de hele hemel is er geen enkel twijfel aan wie het hoogste gezag heeft. En dan lezen we in hoofdstuk 5 ook nog eens over 10.000 tienduizendtallen en duizenden duizendtallen engelen die er ook nog zijn. Maar die zijn hier niet eens, nog niet waard om genoemd te worden. We hebben al zoveel functionarissen gehad die nog zoveel meer majesteit hebben dan die engelen. Terwijl als Johannes dan later een engel ziet in Openbaring, dan valt hij aan de voeten en dan wil hij die engel gaan aanbidden. En dan zegt die engel, stop daarmee, aanbid alleen God. Dat gebeurde rondom de troon van God. En de vraag is, leven wij met dit besef dat God op de hoogste troon zit? Dat Gods troon onwankelbaar is? Zoals het besef wat Nebukadnezar moest leren toen hij hoogmoedig was en zei van, ik ben de baas over de hele aarde. Toen vernederde God hem en moest hij leren zeggen dat alleen de Allerhoogste heerser is over alles wat er op aarde gebeurt en dat hij doet wat hij wil. Dat God boven politieke machthebber staat. En ook boven onze omstandigheden. Dat leerden de vrienden van Daniël. Toen gedreigd werd dat ze in een brandende oven gegooid werden. En toen zeiden ze, als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zou ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. Want ze hadden geleerd dat God op de hoogste troon zit. En daarom, wat de omstandigheden ook waren, zelfs, dat vind ik zo mooi dat ze dan zeggen, ja, en als God ons niet verlost, nou, dan nog zullen we die nepgoden van u gaan we niet aanbidden. Maar, omdat God de ene ware God is, die op de troon zit. Is dat, staan wij met zo'n standvastige houding in onze maatschappij, in ons gezin, in ons werk, in de beproevingen die in ons leven komen, dat wat er ook gebeurt, dat God op de hoogste troon zit. God, die het waard is om geprezen te worden. En dat is onze derde gedachte. God die onvolprezen is omdat, luister maar eens, hoe de lofprijzing in de hemel klinkt. En dan lezen we vier redenen waarom we God nooit genoeg kunnen prijzen. In vers 8 zien we dat de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. De eerste reden is dat God onvolprezen is, omdat hij heilig, heilig, heilig is. Wat is dat, heilig? Het heeft iets van afgescheiden van, in een andere categorie, maar ook toegewijd aan. En als in de Bijbel iets of iemand heilig is, dan betekent het dat het apart gezet is voor God die heilig is. Zelfs het schepje van de tabernakel was heilig, want het was afgezonderd voor gewoon agrarisch gebruik. Het was afgezonderd om in de tabernakel in Gods dienst te kunnen staan. Maar ook mensen, het volk was heilig omdat ze afgezonderd waren uit de andere volken om aan God toegewijd te zijn. Maar hier gaat het om 3 maal heilig. Hier gaat het om God zelf. Dus dat is heilig. Al zou je heilig, heilig hebben, dan zou je hebben heilig, maar dan op een verschillende manier waarop zeg maar, mensen heilig zijn. Heilig, heilig. Maar als je dan 3 keer hebt, heilig, 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 dan zeg je eigenlijk dat God verschilt op een verschillende manier waarop mensen en dingen heilig kunnen zijn. God is zo volstrekt uniek, is zo van een totaal andere categorie, gaat zo ons verstand te boven, is zo onvergelijkbaar, is zo verheven boven alles wat wij kunnen bedenken en alles wat wij kunnen, ja, al onze categorieën. God is subliem, perfect. Er is geen concurrentie mogelijk met God. Hij is heilig, heilig, heilig. Daarom neemt de Bijbel constant de toevlucht tot allerlei beelden om iets over God te vertellen. Allerlei beelden uit de schepping, uit onderlinge relaties, of het een rots is of een herder, of en ook in allerlei eigenschappen, maar altijd weer daarbij heilig, heilig, heilig. Voor God geldt, het schiet altijd ergens tekort om over God te kunnen praten. En even een mooie diepzinnige uitspraak voor degene die daarvan houden. Heiligheid is heerlijkheid verborgen. Heerlijkheid is heiligheid geopenbaard. Heiligheid is heerlijkheid verborgen of onzichtbaar. En Gods heerlijkheid is Gods heiligheid die geopenbaard wordt, die zichtbaar wordt. Dus als we, als we het hebben over Gods heerlijkheid, dan betekent dat we iets gaan zien van wie God werkelijk is. Van Gods uniekheid, van Gods goedheid. Om dit nog te verduidelijken, een voorbeeld. Daar heb ik iemand voor nodig, alleen die naar voren wil komen. Lisanne, kan jij naar voren komen? Kun je me helpen? Nee? Rachel? Niemand? Simone. Gijsbert. En Rosanne, jij dan. Ja, dat... Wat fijn dat je ook hier naast mij mag staan. Ik heb een vraag.
Ja?
Niet aan jou, maar aan de gemeente. Wie van ons is dichter bij de zon? Wie van ons is dichter bij de zon?
Jij.
Ik. Dat is een makkelijke vraag, hè? Maar als we nou eens... Weten jullie hoe ver de zon is? Je mag wel gaan zitten. Nee, blijf nog maar even staan en gezellig. Het voorbeeld is nog niet af. Ja. Wie weet wat de afstand is van de aarde naar de zon?
Zoek
hem op. 100, ik heb het opgezocht. Gemiddeld 150 miljoen kilometer. 150 miljoen kilometer. 1 kilometer is hoeveel centimeter?
1000 meter.
1000 meter, ja. 1 kilometer is 100.000 centimeter. Dus als ik nou die 150 miljoen, dan moet ik dan keer 100.000 doen. Dan hebben we de afstand van hier in centimeters naar de zon. Waar hebben we het hier ongeveer over? 20 centimeter? 30? Waar hebben we het nou over? 30 centimeter ten opzichte van 150 miljoen keer 100.000 centimeter. Wat is het voor een onzinnige vraag om dat te zeggen? Wie is er nou dichter bij de zon? Tuurlijk, ja, dit stukje. Wat telt dit stukje op een afstand van 150 miljoen keer 100.000? Dus dat is 150 met 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 nullen. Ja. Nou, dat is ook, als we het hebben over... Je mag gaan zitten, schat. Dat is als we het hebben over dat God heilig is. Dat God in zo'n volstrekt andere categorie is als wij mensen. Dat God op een andere manier van ons mensen verschilt. Dat God... Ja, zo subliem, uniek, heerlijk, heilig is. Niemand, en daarom vaak in de lofprijzing, niemand is als u. Geen God is aan u gelijk. Dat is de eerste reden. God is onvolprezen omdat hij heilig, heilig, heilig is. Maar ook omdat hij de Almachtige is. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Het Griekse woord is een heel mooi woord. Pantokrator. Samengesteld uit twee woorden. Panto is alles... Panto en krator, dat gaat over macht. Dus dat gaat over een heerser over allen. God is de Almachtige, de heerser over allen. Het gaat hier weer over Gods unieke heerschappij. Over ons, maar ook over alles. Over alles wat hij gemaakt heeft. Gods oppermacht. Gods ongeëvenaarde autoriteit. Gods onbetwiste gezag. Gods soevereiniteit. God is de Almachtige. En daarom is hij te prijzen tot in eeuwigheid. Maar ook gaan ze verder. De derde reden, omdat hij degene is die was, die is en die komt. En toen ik op de universiteit zat, toen werd mij voor de voeten gegooid. Door kritische bijbelwetenschappers. Die zeiden van ja, het Grieks van openbaring is echt heel slecht. Dat klopt allemaal niet grammaticaal. En dit was een van die zinnetjes... Die grammaticaal niet klopte. Hij die was. Er hoort eigenlijk een ander woord te staan. Maar wat nou het mooie is, als je daar dan in gaat verdiepen, dat Johannes als ware... De grammatica is ontoereikend om over God te zeggen wat hier over God gezegd moet worden. Want al had Johannes de grammatica gebruikt, dan had hij eigenlijk gezegd God die was en God die begonnen is te zijn. Alsof God een begin heeft. Maar dat is niet, onze God is eeuwig, onze God is boven de tijd, die heeft geen begin. Dus moet Johannes als het ware de grammatica buigen om dat over God te kunnen zeggen, dat hij degene is die was, die geen begin heeft en die boven de tijd staat. Geen schaduw van omkeer, gij blijft immer dezelfde. Dus moet grammatica even wijken. God is gewoon. Hij is niet afhankelijk van zijn schepping. Hij is onveranderlijk, hij is eeuwig. Maar hij is ook de God die komt. God is niet alleen afstandelijk. Je kan denken, ja, die hoogste troon en Gods macht. Is dat allemaal afstandelijk? Nee, we hadden net al die regenboog. Maar ook hier, God die komt. Hij is een God die komt. Zowel om te oordelen als om te redden. God is een God die actief ingrijpt. Dat weten jullie toch uit jullie levens. Dat God niet alleen op afstand is. God is groot en gaat ons verder boven. Maar is ook de God die in ons leven gewerkt heeft. Die ons, ja, hoe vaak hebben we niet gebeden en dat God ingreep. En als we terugkijken naar ons leven, hoe heeft God ons bij Christus gebracht en ja, ons leven veranderd. Maar ook in de wereldgeschiedenis, hoe vaak leek het alsof het klaar was. Zeg maar, ja, de kerk werd kleiner en zus en zo en het leek alsof het einde was. En volgens de statistieken zou nu het christendom niet meer moeten bestaan. Maar dan is het God weer die ingrijpt en die gewoon, ja, waar de ene generatie zeg, soms, of een groep zich hoogmoedig de rug naar God toe, dan zegt van, oké, dan het arme en verloren heb ik uitgekozen, ga ik met de volgende generatie verder. Of met die mensen die, waarvan de anderen allemaal dachten van, nou, die zijn het niet waard. Dan ga ik daar een werk beginnen. God is de God die komt. God gaat door met zijn werk. En daarom is hij te prijzen. Daarom is God te prijzen. Onze laatste reden, onze vierde reden. Die horen we uit de mond van die 24 ouderlingen. Want in vers 9 lezen we telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. Door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Hij is het waard omdat hij onze schepper is. U bent het waard te ontvangen, zegt men. De enige passende reactie op zo'n God. De enige juiste manier waarop we op deze God kunnen reageren. Het enige behoorlijke, de enige verstandige, de enige logische reactie op zo'n God. Waardig. Is om te zeggen, u zij de eer en de glorie en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ons neerwerpen en hem aanbidden, dat is de enige wat passend is. Voor hem die leeft in alle eeuwigheid. Soms kunnen we denk ik te bang zijn voor te veel passie. En ons christenleven draaien op plicht en op wat moet. Maar het is zo krachtig als we onder de indruk zijn van wie God werkelijk is. Dat geeft zo'n ander perspectief op alles in het leven. Als we verbluft zijn door de grootheid van God, worden we veel minder gemakkelijk verleid door de zonde. Want de zonde die belooft van alles en nog wat. Maar als wij onder de indruk zijn van God, dan zeggen we ja, het is peanuts vergeleken met wie God is en wat God belooft. Als je onder de indruk bent van wie God is, zet dat alles in een ander licht. En daarom tot slot, daarom vandaag deze preek over de hoogste troon. Twee vragen. Als deze God tegen je is, wie zal dan voor je zijn? Misschien kunnen we soms jaloers kijken naar mensen om ons heen. Van waarom gaat het met ze houden geen rekening met God, maar waarom gaat het dan zo goed met ze? Maar wat heb je aan de 314 miljard dollar van Elon Musk? Als je niet in een reine relatie leeft met deze ontzagwekkende schepper die op de hoogste troon zit. Wat heb je aan een goed leventje en op handen gedragen worden door je omgeving? Alle planeten volgen gehoorzaam hun baan die God hun gegeven heeft. Alle oogverblindende geschapen wezens die aanbidden God op zijn troon. Maar een groot deel van de mensheid waagt het. Wat een waagstuk om deze God niet te erkennen. Ik zit op de hoogste troon. Ik denk dat het goed is dat we als wij Openbaring 4 lezen, dat we kunnen zo aan gewend raken dat mensen niet de ene ware levende God, hun schepper, erkennen. Omdat het zo wijdverbreid is. Maar dat het goed is dat we vandaag ons daarover verbazen eigenlijk. Deze God, waar al deze wezens, waar de schepping luistert naar hem en hem in het middelpunt stelt. Waarin in de hemel geen twijfel bestaat. En hoe kan het dan zijn dat wij mensen durven om deze hoogste troon te betwisten? Maar gelukkig is er bevrijding mogelijk van deze vorm van slavernij. Omdat Openbaring 4 spreekt van een lam wat geslacht is. Om mensen uit elke stam, volk, taal, natie vrij te kopen en terug te brengen bij onze God. En wat is dan belangrijk? Dat wij erkennen dat we God beledigd hebben in ons leven. Door hem niet op waarde te schatten. Ons vertrouwen op Jezus te stellen. En samen met de gemeente deze Jezus te volgen. Wat er ook om ons heen gebeurt. Want, dat is de andere kant, als deze God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Als deze God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Uitdagingen zijn er genoeg. Johannes zelf zat in de gevangenis. Anderen werden uitgesloten op hun werk. Anderen hadden te maken met teleurstellingen, eenzaamheid. Weer anderen dreigden op te gaan in de maatschappij. Maar wat nou heel bijzonder is, is dat Jezus iets belooft in 3 vers 21. Daar zegt hij tegen de gemeente in Laodicea: wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wat een belofte dit. Wie overwint, die troon waar we het net over gehad hebben, wie overwint, die zal daarin delen. En wat is overwinnen? Overwinnen, dat is trouw blijven als je wreed behandeld wordt. Dat is keuzes durven maken als je moet kiezen tussen de wereld of God. Dat is vurig blijven, dicht bij Jezus blijven, door blijven gaan te midden van teleurstellingen als het tegenvalt. Dat is niet op welvaart bouwen, maar voor God leven. Trouw. Weifel dus niet of je God helemaal zult dienen. Bouw niet op gemak en welvaart en hou vol als je het gevoel hebt dat je wreed behandeld wordt. Want als deze God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Hij zit op de hoogste troon. Amen.
Geweldig om stil te staan bij de grootheid van